leren voelen is beige, zelfhulpboeken en therapietaal? Wel nee! Deze podcast is voor de diepe voelers waar ik je meeneem op reis door je binnenwereld. Rommelig, grillig, vurig en bovenal vol magie. Dat je niet gek bent of raar, maar dat je erachter komt dat je veel logischer bent dan je denkt. Ja, hallo, hallo en wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Ik begin even met het nieuws van de Raaf.
Nieuws van de Raaf.
Want op dit moment is er zoveel gaande in mijn leven. Het is ook voor het eerst dat ik niet meer elke dag post. En dan is er natuurlijk meteen een deel van mij die daar iets van vindt. Of die denkt van ja, dan gaan mensen weg of nou ja, wat dan ook. Maar er gebeurt gewoon zoveel dat ik gewoon even niet weet hoe ik dit hier vorm aan moet geven. En het zijn trouwens allemaal leuke dingen hoor. Maar zoals je in de vorige aflevering hebt kunnen horen, is er gewoon heel veel gebeurd op dat relatie-event. En ik weet niet wat het is, maar het heeft echt van alles in gang gezet als het gaat om je durven openstellen, je durven te verbinden, je waarheid durven spreken. En ik ben de afgelopen weken aan het daten met een man. En dat is gewoon super fijn. En ik weet helemaal nog niet naar waar het heen gaat of nou ja, wat het ook is. Maar ik heb dit wat ik voel al heel lang niet meer gevoeld. Dus dat is wel heel leuk. Maar nogmaals, pin me er niet op vast. Ik ken hem dus een paar weken, dus ik heb nog geen idee waar het heen gaat. Maar wat ik gewoon heel erg leuk vind om te merken, is dat dit eigenlijk voor het eerst in mijn leven is dat ik date op een manier dat ik echt helemaal mezelf durf te zijn. En dat is zo fijn. Daardoor ontstaat een soort hele andere manier van verbinden dan hoe ik het voorheen deed dat ik er maar een beetje in meeging of dat als er iets werd gezegd waar ik het totaal niet mee eens was, dat ik dat een beetje ging weglachen of zo. En dat ik dan heel erg het midden probeerde te vinden van waar wij elkaar konden ontmoeten. Maar ik merk dat door allebei, hij doet het ook, door allebei eerlijk te zijn en gewoon over dingen te praten en ook durven te zeggen van ik vind dit spannend, of ik vind dit lastig, of hoe kijk jij hier tegenaan? En ook gewoon een soort van te durven zien waar bij elkaar wat er gebeurt. Dus je hoeft je helemaal niet beter voor te doen of het helemaal allemaal uitgevonden te hebben. Daar ontstaat echt zo'n bijzondere manier van je met elkaar verbinden. En dat vind ik gewoon heel bijzonder om te merken. Dat ik dus voorheen dacht van je moet met elkaar het midden opzoeken en daar vind je elkaar. Maar dat ik dus merk van je vindt elkaar eigenlijk als je allebei je waarheid spreekt. En dat vraagt natuurlijk ook iets van beide. Van dat ook die veiligheid er is om dat te kunnen doen. Dus dat die ander ook luistert en dat er ook weinig oordeel is, dat is ook dat het veilig is om te zeggen wat je voelt of wat je vindt. Dat is een hele nieuwe ervaring en het is natuurlijk weer rete spannend om ik heb de afgelopen periode veel gedate, maar dit is gewoon weer voor het eerst sinds hele lange tijd dat ik er ook weer veel bij voel. En als diepe voeler is dat gewoon zo overweldigend dat ik gewoon ook afgelopen week soms er niet van kon eten en dat ik veel minder sliep. Ik zat gewoon helemaal onder de adrenaline. En ik vind het dan echt wel weer bizar hoe je brein met je aan de haal gaat. Wat er dan allemaal gebeurt. Maar ik heb het gewoon allemaal maar een beetje over me heen laten komen. En ik moet zeggen, ik sta nu iets meer met beide benen op de grond. Ook gewoon omdat we wel een beetje aan het uitzoeken zijn van is dit... wat dit past of is dit wat we samen willen. Het was heel intens. En daarnaast ben ik ook begonnen met de hut. Deze aflevering komt online op 4 november. En ik ben 1 november met de hut begonnen. Een nieuw programma over het leren ontdekken van je magie van binnen. Je delen, je binnenwereld. En ja, wat er gebeurde is, omdat het een pilot is, heb ik het niet heel super actief gepromoot op Instagram. En ik dacht een beetje zo van, nou, Pakje Fris ging eerst heel erg om het stoppen met drinken. Maar ik vind het ook heel mooi om een programma te doen waarbij het wat breder is. Waarbij het gaat om het leren voelen. Maar ik dacht van, ja, misschien zijn er 5 mensen die meedoen. En dat is helemaal prima, want dan kan ik gewoon een beetje kijken hoe het is en hoe het gaat. Maar er doen gewoon 30 mensen mee. Het is echt bizar. Ik dacht echt van, nou, ik geloofde het eerst gewoon niet. Want toen ik zeg maar die 10 aanmeldingen zag, toen dacht ik al van, holy shit, 10 aanmeldingen. En dat was ook eigenlijk al best wel snel. En er kwamen gewoon elke dag mensen bij. Ik heb de hut ook echt maar een paar dagen voordat we begonnen opengezet. Dus ik heb helemaal niet 2 weken lang of zo dat gepromoot. Ik heb gewoon een paar dagen voordat we open gingen gezegd van, nou, wie wil, kom gezellig erbij. Maar gewoon 30 mensen. Nou, ik had dat echt nooit gedacht. En ik heb nog nooit een programma gedaan met zoveel mensen. En gisteravond had ik ook de eerste live sessie. En er waren 20 mensen ook bij aanwezig. Wat ook heel veel is, want meestal, als je zo'n programma doet, is ongeveer een derde echt live aanwezig bij die sessies. Dus ik ben echt overweldigd door de energie van de hut, de sfeer met elkaar. Ja, misschien is het heel irritant. Ik hou er gewoon niet over op. Maar nou ja, je hoort het al. Ik zit gewoon deze weken echt in een soort, ja, op een soort roze wolk. Ik kan alleen maar dansen en zingen. En er gebeurt zoveel. Het voelt echt een beetje alsof ik allemaal soort cadeautjes op me gegooid krijg. En ja, daar geniet ik gewoon heel erg van.
Aan tafel.
Nou, vandaag het onderwerp van aan tafel heeft eigenlijk te maken met de post uit de binnenwereld. Die wil ik met elkaar combineren. Want het is een hele mooie vraag die heel relevant is. Ik laat hem eerst even horen.
Post uit de binnenwereld.
Hoi Eline. Allereerst heel erg bedankt voor je inspirerende post en je mooie podcast. Ik heb een vraag voor je. Ik zit namelijk in het laatste jaar van de PABO en ik vind het onderwijs echt een super prachtige plek. Die me blijft inspireren en waar ik heel veel voldoening uit blijf halen. Maar ik merk ook dat de klas heel erg kan werken als een soort spiegel van de ziel. En dat kan best confronterend zijn, zeker als een dag niet helemaal lekker loopt en de innerlijke criticus erg aan het woord komt. Ik zag dat jij ook voor de klas staat, dus ik was heel erg benieuwd hoe jij je voelt in het onderwijs en hoe je je plek hierin hebt gevonden. Groetjes van mij.
Nou, dankjewel voor het insturen van je vraag. Ik vind hem heel leuk, want eigenlijk, op Pakje Fris heb ik het niet zo heel vaak over mijn werk als juf, als voor de klas staan. Aan de ene kant omdat ik dat ook gewoon graag privé wil houden en dat ik dat apart wil houden van Pakje Fris. Omdat het natuurlijk ook over kinderen gaat en over ouders. Er zijn ook ouders die mij volgen op Pakje Fris en ik ga daardoor dus niet van alles delen of laten zien. Maar deze vraag gaat heel erg over hoe ik het ervaar. En daar kan ik natuurlijk wel iets over vertellen. En het mooie vind ik ook dat, nou ja, als het gaat om de diepe voelers, de gevoelige mensen, is dat ik ook in het onderwijs zie dat dat vaak ook diepe voelers zijn. Het is ook denk ik een beroep die je kiest als je iets meer vrijheid wil. Maar ook als je veel energie hebt, als je veel geduld hebt en je moet gewoon toch een soort liefde hebben voor kinderen. Je moet kinderen echt leuk vinden. Je moet ervan houden dat elke dag anders is. Dat er gewoon gekke dingen gebeuren. Maar dat je ook vooral iets doet wat heel erg vanuit je gevoel is. Het is echt een soort baan wat je doet met je hart en met je gevoel. En nou ja, dat maakt natuurlijk ook dat in het onderwijs heel veel uitval is. Heel veel burn-out klachten, heel veel stressklachten. Omdat iedereen, of in ieder geval de meeste, daar heel erg staan vanuit hun gevoel en ook vanuit hun gevoeligheid. Omdat het gaat over kinderen, over ouders, over, je staat daar met jezelf. Je kan heel moeilijk een rol spelen. Al is het alleen al omdat kinderen dat heel erg spiegelen. Kinderen zijn natuurlijk heel erg direct, heel erg eerlijk. En ze merken het aan je als je een beetje anders doet of zo. En dat vind ik persoonlijk ook heel leuk. Ik krijg heel veel energie van kinderen. Ik voel mezelf soms nog een kind. Dus ja, ik vind dat heerlijk om om voor de klas te staan. En ik heb er ook altijd weer heel erg zin in om naar mijn school te gaan. En lekker met collega's en de mensen om me heen. Dat is niet altijd zo geweest. Want ik heb wel altijd al gevoeld van ik wil leerkracht worden. En ik heb kinderen altijd leuk gevonden en altijd met kinderen spelen en voor kinderen zorgen. En ja, dat heb ik altijd al gehad. Maar toen ik de PABO deed, merkte ik al in stages van, oh ja, dit is best wel intens en best wel veel prikkels. Maar toen ik echt begon in het onderwijs, toen liep ik daar ook echt tegenaan in, ja, vooral ook de prikkels en dat ik ook vanuit hoe ik bedraad ben in mijn hoofd. Sommige dingen komen heel erg binnen en andere dingen zag ik weer helemaal niet. En ik denk dat het gewoon heel interessant is met als je dus werk doet waarbij je met mensen werkt, dat je echt altijd jezelf tegenkomt. Je kan dat niet even wegstoppen. Tuurlijk kan je soms even een masker opzetten of als er privé van alles gebeurt. Ik weet zeker dat alle leerkrachten die dit luisteren, dat je dat herkent. Van hè, bijvoorbeeld er is iemand in je familie ziek of je hebt ruzie met je partner of er is van alles thuis aan de hand. Dan moet je moet zeg maar weer met die groep van 30 kinderen of 25 kinderen aan de slag. En dan zet je gewoon even je masker op en je moet gewoon door, want je kan niet, ja, je kan niet minder geven. En ergens is dat soms ook fijn hoor, want kinderen zijn ook gewoon een goede afleiding en ja, ze hebben jou continu nodig. Maar goed, het vraagt ook wat van je. En het feit dat je niet altijd even dat schakeltje kan uitzetten of dat je even een dagje wat minder kan doen, dat maakt het natuurlijk best wel intens. En ja, het is soms ook, ik vind het soms ook aan vrienden moeilijk uit te leggen. Ik heb soms bijna het gevoel dat ik niet naar de wc kan. Of dat je dat vergeet. Je zit gewoon eigenlijk in een soort trein en je gaat maar door, 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 door. Nou, en toen ik begon in het onderwijs heb ik daar ook hulp bij gezocht. Bij het feit dat ik het zo heftig vond qua prikkels. En in het begin in het onderwijs word je ook veel geobserveerd, krijg je ondersteuning. En het viel anderen natuurlijk ook op dat ik, nou ja, dat ik dat lastig vond, dat dat heel erg binnenkwam. Dus ik heb ook een tijdje coaching daarin gehad en, nou ja, super fijn natuurlijk dat dat er is. Ik denk dat bij de meeste scholen, stichtingen dat het ook wel geboden wordt, want ze willen natuurlijk ook heel graag jonge leerkrachten houden. En daar kreeg ik ook gewoon een beetje hulp in van hoe kan je af en toe even uit die trein stappen. Dus je hoeft niet continu door te denderen, maar je kan ook gewoon even 5 minuten observeren. Want dat is ook heel waardevol in de klas, dat je tijd neemt om te kijken, om te observeren. Dat je bijvoorbeeld zegt van, hé, nu kom je even niet bij de juf of kom je even niet bij de meester. Het is nu even belangrijk dat je 5 minuten of 10 minuten zelfstandig aan de slag gaat. Maar gewoon ook alleen al in je hoofd dat je af en toe even eruit stapt. In plaats van dat je continu heel erg ernaartoe gaat en bezig bent met van waar kan ik iets doen? Waar kan ik helpen? Waar hebben ze me nodig? Maar dat het ook goed is om af en toe even naar achteren te leunen. En daar leren kinderen ook van, hè? Dat als je dat natuurlijk goed met ze bespreekt in de kring en als ze ook snappen waarom je dat doet. En dat je ook zegt van, hè, dan gaan we leren dat je een paar minuten of 5 minuten dat je zelf naar oplossingen zoekt. En daarna is de juf of meester weer beschikbaar. Nou, dat soort dingen leerde ik allemaal. En ja, wat bij mij ook gewoon een groot thema was, en dat bedoel ik ook een beetje dat je jezelf heel erg tegenkomt in het onderwijs, is dat ik heel erg moeilijk nee kan zeggen tegen kinderen. En dat heeft er ook mee te maken dat ik vroeger, nou ja, mij niet gezien voelde, me vaak alleen voelde. En dat ik vroeger niet altijd een volwassene had waarbij ik terecht kon, behalve dus op de basisschool. En dat gewoon helemaal een soort van in mij zit, dat ik dat ook wil geven en dat ik er ook wil zijn. En dat kinderen het gevoel hebben dat ze altijd bij me terecht kunnen. En daardoor voelt voor mij een nee soms veel zwaarder dan alleen gewoon even praktisch nee. Het komt nu niet uit. En dus dat is ook interessant, ook als ik aansluit bij je vraag. Van ga er ook achter komen van, hey, als je spanning ervaart of overprikkeling, of er gebeurt iets in je lijf, waar komt dat vandaan of waar heeft dat mee te maken? En dat kan je natuurlijk ook met een coach doen of iemand die dus even met je meekijkt. En dat je even een soort van helikopterperspectief van wat gebeurt hier eigenlijk. En je noemt ook hè, van je innerlijke criticus, die komt dan veel aan het woord. Nou, dat is ook zoiets van ook een mooie kans weer om jouw innerlijke criticus beter te leren kennen. Want ook vanuit Pakje Fris leren we heel erg dat je innerlijke criticus heel waardevol is en erbij hoort. En die is niet om jou het leven zuur te maken of om jouw rol als meester moeilijker te maken. Maar die innerlijke criticus denkt dat hij dat moet doen om veiligheid te creëren. Om dus kritisch te zijn, analytisch en ook misschien piekergedachten te hebben, denkt die innerlijke criticus van dan is het veilig, want dan anticipeer ik op mogelijk gevaar of ongemak wat er kan zijn. Dus dat is ook mooi van juist als die innerlijke criticus telkens weer omhoog komt, dat het een soort patroon is, om gewoon eens thuis, als je dus uit die situatie van de klas bent, daar eens mee te gaan zitten. En gewoon te gaan schrijven van, als die innerlijke criticus na zo'n schooldag bij jou naar boven komt, waar vind je die dan? Zit die in jouw gedachtes? En wat voor gedachten zijn dat? Of wat voor woorden? Schrijf ze maar op. Of als je daar contact mee maakt met die kritiek en die gedachtes, wat gebeurt er dan eigenlijk in je lijf? Waar voel je dat? Is dat echt bij je hoofd, bij je nek, je schouders, of is het een gevoel in je buik? En zo kun je eigenlijk stap voor stap die innerlijke criticus, dat deel een beetje gaan uitvragen en uitlezen en een beetje leren kennen. En dan zal je er ook achter komen dat hoe meer informatie je hebt en die informatie komt, als je dus de tijd neemt om te luisteren en om erbij te zitten, dan kom je er dus ook achter waarom die dat doet. En ik denk dat dat heel helpend is in dit proces om jezelf daarin te dragen en om je delen daarin te dragen. En dat die spiegel die die klas voorhoudt, dat het eigenlijk ook een kans is om er voor jouw binnenwereld te zijn en om jouw delen beter te leren kennen. En misschien komen er wel meer delen. Misschien is het niet alleen een innerlijke criticus, maar hoort er ook een bepaalde emotie bij. En dat betekent helemaal niet dat je in dat deel hoeft te zitten, in die emotie, maar dat je er naast gaat zitten, erbij gaat zitten. En een mooie vraag die je jezelf kunt stellen is bijvoorbeeld, hoe voel ik me naar dit deel toe? Hoe voel ik me naar die spiegel toe die die klas voorhoudt? Hoe voel ik me naar die innerlijke criticus? Kan ik er nieuwsgierig naar zijn? Of is er weerstand? En heeft misschien die weerstand eerst nog even wat aandacht en nabijheid nodig? Uiteindelijk, als je die delen leert kennen, kun je dus ook steeds meer voelen van ja, wat hebben die delen dan van mij nodig? Hoe kan ik die delen helpen? En dat kan inderdaad dus zijn om dus af te spreken met jezelf van ik stap af en toe even uit die trein als ik in de klas ben. En soms kan dat ook gewoon 30 seconden zijn, hè? Dat je een plek in de klas kiest, bijvoorbeeld naast het bord, waar je even bewust gaat staan en contact maakt met je voeten, met je knieën, met je buik. Dat je even weer voelt van, oh ja, ik ben niet een wandelend hoofd, maar ik heb ook nog een lijf. Dat je even een paar keer diep in- en uitademt en dat je dan weer verder gaat. Dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld met die innerlijke criticus na zo'n dag gaat zitten en dat je consistent ervoor gaat zijn en dat je het laat weten dat het niet alleen is. Dat je ook tegen die innerlijke criticus zegt van, hey, we doen het samen. Snap heel goed dat dit spannend is. Of ik snap heel goed dat je nu wat groter wordt, want misschien zit er een soort pijn van vroeger achter of iets wat ongemakkelijk is. En ja, zo voel je zelf een beetje van wat er nodig is. En dat kunnen inderdaad praktische dingen zijn. Maar dat kan dus ook zijn dat je, nou ja, dat je opdaagt, dat je ermee zit. Het is natuurlijk een beetje lastig ook om in zo'n podcast persoonlijk daarin echt te coachen. Maar ik denk dat dit wel iets is waar het mee begint. Wat je eerst eens kunt doen om daar een beetje ruimte voor te maken. Dat je niet die delen heel erg opsluit. Dat je ook weet dat ze niet slecht zijn en ze hoeven niet weg. Maar ze zijn geforceerd in een bepaalde taak die ze doen. Dat is niet wie ze in de kern zijn, maar zij denken dat dat nodig is. En ja, tegelijk vind ik dat dus ook iets heel moois, want iedereen heeft natuurlijk delen die opstaan op het werk en met collega's. En ik merk ook wel heel erg met mensen om me heen dat juist werk en collega's een plek is waar delen getriggerd worden, omdat het daar ook een beetje samenhangt met onverwachte situaties, een baas die je boven je hebt, presteren, verschillende mensen om je heen, verschillende kinderen om je heen, die misschien anders zijn dan de mensen die je zou uitkiezen als vrienden. Dus het zijn allemaal weer kansen om daarin delen te helen, erbij te houden. Dat je het samen met die delen doet.
Kunst van het kijken.
Vandaag wil ik even wat delen, een podcasttip die ja, ik zo mooi vond. Ik luisterde dat en toen dacht ik, wow, ik had niet verwacht dat dit zo raak zou zijn en ook zo aansluit bij De Hut en bij Pak je Fris. En dat is de, volgens mij, nieuwste aflevering van Peace Talk. Dat is de podcast van 365 dagen succesvol. Datzelfde als waar dat relatie-event van was. En dat is het interview met Dries Roelvink. En dat gaat ook over verslaving, over stoppen met alcohol en drugs. Maar er zit ook een heel mooi stuk in over Eckhart Tolle, de kracht van het nu. En dat is ook zeker, Eckhart Tolle heeft ook op mij een hele grote invloed gehad in de beoefening van aanwezigheid en overgave in het moment. En heel veel van wat hij ook vertelt als het gaat over aanwezig zijn, sluit ook heel erg aan bij die zelfenergie. Dus je hebt als het ware je delen en daarin kun je een onderscheid maken tussen beschermende delen en wat meer kwetsbare delen. En daarachter, achter die wolken schijnt altijd de zon, daarachter is zeg maar het zelf, de kern van wie je bent, de essentie van wie jij bent, pure aanwezigheid. Nou, en toevallig deze eerste week in De Hut hebben we het daar ook over die zelfenergie en hoe je vanuit dat zelf contact kan maken met die delen. Maar ik zou zeker die podcastaflevering luisteren, want ik vind dat Dries Roelvink het daar ook heel mooi omschrijft. En dan is het natuurlijk ook vanuit Eckhart Tolle gezien, maar het heeft superveel overeenkomsten. En wat ik gewoon heel leuk vind, is dat hij een boek heeft geschreven. Dit is overigens totaal geen verkooppraatje of zo, of promotie. Want dit vertel ik gewoon puur uit, ja, omdat ik het zelf heb geluisterd en het heel mooi vond. En het heel erg aansluit bij mijn visie. En wat ik gewoon ook heel erg leuk vind, is dat hij een boek heeft geschreven. En dat heet, geloof ik, Van afwezig naar aanwezigheid. En daarin vertaalt hij eigenlijk een beetje de filosofie van Eckhart Tolle, maar dan in makkelijkere bewoording. Ik heb het overigens niet gelezen, maar nou ja, hij vertelde daarover. En dat was voor mij ook weer een bevestiging van wat ik ook natuurlijk doe met De Hut, is heel erg vanuit Internal Family Systems, wat een prachtige methode is, maar ook best wel ingewikkeld. En waarin ik merkte van, bij heel veel mensen, ik heb dat boek hè, Van alle delen welkom van Dick Schwartz gezegd van ga maar lezen, want iedereen was heel geïnteresseerd. Maar ik merkte gewoon dat toch mensen met de vraag kwamen van, hoe dan? Of ja, het is wel heel veel informatie, het is best wel ingewikkeld. En ja, het is mij nog niet helemaal helder hoe ik dit nou dan echt moet doen. En dat is met de geboorte van De Hut en van dit programma, wat heel erg beeldend is. En ook heel erg met archetypes, zoals de ridders en de vuurvechters bijvoorbeeld, heel helder en duidelijk en praktisch is. En dat vond ik ook zo mooi dat Dries Roelvink dat dus ook heeft gedaan met zijn boek. Dus eigenlijk ook ingewikkelde taal, waarvan mensen soms een beetje denken van ja, dit gaat mij een beetje boven de pet. Vertalen naar iets makkelijkers. En dat, nou ja, dat herken ik ook heel erg wat ik nu eigenlijk doe vanuit IFS met De Hut. Dus dat is even een tip. Luister die podcastaflevering vooral. En ik wil je ook heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet je ook niet te abonneren en mij sterren te geven op je favoriete podcast app. Want dat helpt mij weer om meer zichtbaar te worden. En dan zie ik je bij de volgende. Doei doei!